Oké, ik begin te lezen bij Filippenzen 2 vanaf vers 13. Filippenzen 2 vanaf vers 13. De Filippenzen gemeente, dat is de meest trouwe en Gods erende, vrezende gemeente in alle brieven van Paulus. En de meest gehoorzame gemeente. En als je leest Filippenzen 2 vers 13, dan zegt Paulus, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, omdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot de roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Als geredden mogen we als afgezant van Jezus Christus, ambassador staat er in het Engels, ambassadeur, de Heer Jezus vertegenwoordigen op aarde. En vers 13 kun je dan lezen, het is God die in een opnieuw geboren mens werkt, in ons willen en in ons werken, naar zijn welbehagen. Ik zoek het niet op, in Efeze 2 vers 8, 9, 10, daar staat dan dat je door genade bent gered, niet uit de werken, maar door genade ben je opnieuw geboren en door die redding ben je in staat om goede dingen te doen. Goede dingen in de ogen van de Heer. Die maakt het mogelijk. Dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dus dien de Heer zonder te klagen, staat er dan, heel eenvoudig. Een heel eenvoudig vers, duidelijk zat. Dien de Heer zonder te klagen. Zeker hier in een christenparadijs als Nederland. En wees zo een voorbeeld in deze wereld. Ja, wat staat in 15? Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Deze wereld ligt in de boze. En die wereld bestaat uit mensen die behoren tot een krom en verdraaid geslacht. En daar schijnen wij tussen als lichten in de wereld. Wij zijn als lampions schijnende stralende in deze kromme en duistere wereld. Ja, laat het maar eens even goed op je inwerken. Je bent opnieuw geboren, je bent een ambassadeur van Jezus Christus. We zijn in staat om hem te dienen op een waarachtige manier. Dat doen we graag, we klagen er niet over. En zo zijn we dus een lichtbrengend iemand die het licht van de Heer weerkaatst, zeg maar, zoals de maan het zonlicht weerkaatst, op deze aarde om al die verduisterde mensen licht te brengen. Oftewel het evangelie te brengen, zodat ze dat ook kunnen aannemen en gered kunnen worden. Je houdt de wereld het evangelie voor. Het woord des levens staat in vers 16. Voorhoudende het woord des levens. Mij tot de roem den dag van Christus dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Paulus heeft vaak de gelijkenis in zijn brieven dat het christenleven als een hardloopwedstrijd is. Een hardloper die begint een wedstrijd en die is lopende naar de finish. Dat is zijn doel, die is op een doel aflopende. En ons doel is straks bij de Heer te zijn. En als we bij hem zijn, dan willen we graag laten zien dat we veel goud, zilver en kostelijk gesteente bij elkaar hebben vergaard, zoals staat in 1 Korinthe 3... En dat we dus niet voor niks hebben gelopen. En voor de doemdenkers onder u die dan denken, oh, dat we dus alsnog naar de hel gaan. Nee, eens gered in Jezus, blijf gered in Jezus. Het gaat er hier om dat je kronen kunt verdienen of kunt verliezen. En als we Jezus Christus dienen, zijn we zijn ambassadeur en vertellen we de hele wereld het woord des levens. Zodat je daarmee een kroon kan verdienen. De zielenwinnerskroon, de kroon des roems. En, want het is jou tot roem als je iemand het woord des levens voorhoudt. Zo eenvoudig is dat. Dat wordt ook later nog aangehaald in 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Lees het zelf maar in de context. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? He, dus waar kijken we naar uit? De kroon des roems. Omdat we heel veel best hebben gedaan om zielen te winnen door het evangelie van Jezus Christus. Oftewel mensen het woord des levens voorhouden. Mensen eenvoudigweg uitnodigen het evangelie van Jezus Christus te onderzoeken. En te gaan snappen en aan te nemen. En als ze dat niet willen, ze slaan het af. Hun verantwoordelijkheid, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Wij mogen dus als ambassadeur van Jezus mensen het woord des levens voorhouden. U heeft het goed door. Het gaat vandaag weer over zielen winnen. Prediking is al nooit zo geliefd onder de gemeente in de Laodicea tijd. Maar ja, er zijn een aantal dingen in een gemeente waar in deze tijd mensen echt een bloedje hekel aan hebben. Dat is bijvoorbeeld aan prediking. Men heeft liever bijbelstudie. Hè? Men vergadert toch het liefst leraars. Men heeft een hekel aan bidstonden. Dat is een van de slechtst bezochtste momenten altijd in een gemeente, een bidstond. En men is ook niet zo happig om te getuigen. En of het nou een persoonlijk getuigenis is, tussen jou en mensen die je tegenkomt, of je gaat met een aantal mensen evangeliseren op straat, straatpreken, wij straatpreken veel. Ik heb het zelf al lang ondervonden in de 25 jaar dat ik op straat sta. Als er maar een regenwolkje dreigt aan de lucht en je kijkt naar het weerbericht. En ik had vroeger een voorganger die zei het weerbericht is van de duivel. We zien maar een wolkje hangen en je oppert onder de groep van. En die groep is vaak al een Gideonsbende, want de meesten hebben hele goede legitieme redenen om niet mee te gaan. Die zeggen dan van, en dan zeg jij van, nou ik, volgens mij gaat het regenen. Volgens mij is er geen kip op straat straks. En dan beaamt de rest dat van, inderdaad, we gaan een andere keer wel. Want we zitten niet zo te wachten om te getuigen van Jezus Christus. Dat is de Laodiceense gemeente anno 2024. En ik heb dat vaak genoeg gezien en beleefd. Maar de Heer wil graag dat wij zielen proberen te interesseren voor het evangelie van Jezus Christus. We hebben het vanmorgen in de Bijbelschool heb ik het al aangehaald. En ik zeg nu alleen even de tekst. 1 Korinthe 3 vers 8 tot en met 16. Dat handelt erover dat iemand die is opnieuw geboren in Jezus Christus. Is Jezus het fundament. En op dat fundament mogen wij als gemeente bouwen. En dat doen we door mensen het evangelie voor te houden. Hè, het woord des levens. En de Heer te dienen. Door de Bijbel te lezen, recht te delen, te studeren, te groeien in de dingen van de Heer, zodat we makkelijker van zonde weg kunnen blijven, et cetera, et cetera. En dan kun je goud, zilver en kostelijk gesteente verdienen, die je als je voor de rechterstoel van Christus komt te verschijnen, dat als werken kunt tonen. En dan ontvang je kronen voor. Of je bent alleen maar voor jezelf bezig geweest en de zonde gediend en heb je veel hout horen stoppelen. En hout horen stoppelen, ja, die kun je door vuur verbranden. Het gaat helemaal niet over de hel. Het gaat erom, wat voor werken heb je voor Jezus gedaan. Nou, al dat hout horen stoppelen, dat zijn waardeloze werken. En die kunnen als door vuur verbrand worden en die zijn zo vervlogen. Maar staat er dan bijna hetzelfde passage, jijzelf blijft behouden. Want je kan niet meer verloren gaan. Vergeet niet, je bent verzegeld met God en de Heilige Geest. Jezus woont in jou, jij woont in Jezus Christus als zijn lichaam. En jij kan nooit meer verloren gaan. Dus jij mag in de tijd als geredde iets kostbaars, iets nuttigs, iets waarachtigs voor de Heer doen. En dat is getuigen van het evangelie van Jezus Christus als ambassadeur van Jezus. Als geredde hoort te getuigen. Dat was al zo in het Oude Testament. Salomo die schreef wel in Spreuken 11... En dan ga ik even gauw naar Spreuken 11 toe. Spreuken 11. Vers 30. De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens. En wie zielen vangt, is wijs. Ja, maar dat was toch een heel andere tijd. Inderdaad, in de tijd van Salomo dienden de Joodse mensen nog onder de wet van Mozes. Ze moesten geloven aan God en ze moesten de werken doen. Maar ook dan was iemand die geloofde in de Heer, die kon dat zijn best doen om mensen die hij zag afdwalen te vertellen, doe dat niet, doe dit of dat. Want elke ziel die behouden kon worden, dat was een wijze zaak. En wie zielen vangt is wijs. En je kan het ook zien als een profetie voor een tijd die komen zou, de tijd van genade waarin we nu al 2000 jaar leven. Wie zielen vangt is wijs. Dat is een wijze zaak. Salomo zegt later in Spreuken 24. Spreuken 24 vers 11 en 12. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want ze wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Dus stel je voor, iemand zat op de rand van een vallei, op het randje te balanceren. En jij ziet, als diegene over het randje kiept, dan valt hij helemaal dood. En jij kan degene bij de schouder grijpen en zo het leven redden. En dat is een verantwoordelijkheid die een mens toen ook al had. Iemand die afdwaalt van het werk van de Heer kan zo zijn ziel verliezen, kan naar een hel gaan. Wij leven in een tijd onder genade waarin de afspraken met de Heer een beetje anders zijn. We leven nu onder het evangelie der genade Gods. Jezus Christus is gestorven voor de zonde der mensheid en opgestaan uit de dood. Maar ook nu zien we iedere dag mensen balancerend op dat randje van de afgrond. Of staande op een spoorwegovergang waar een trein aan komt denderen en diegene heeft een blinddoek op en een koptelefoon op zijn oren en hoort niet dat die trein eraan komt. En jij kan diegene van de rails afduwen. En dat kun je zo verstaan, je kan iemand het evangelie vertellen en dan heeft iemand zelf de verantwoordelijkheid om het aan te nemen of niet. En als je dan leest in vers 12, wanneer hij zegt, zie, wij weten dat niet. Ja, dat is dan iemand die zegt, ja, ik wist toch niet dat diegene verloren kon gaan, dat die met zijn ziel verloren kon gaan, dat wist ik toch niet. Wanneer hij zegt, zie, wij weten dat niet, zal hij, die de harten weegt, dat is God zelf, dat niet merken? Hij kent je hart, hij weet heel goed wat je wist over die ziel. En die uw zielen gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal de mens vergelden naar zijn werk. Ook in die tijd werd het een mens als zegen toegedacht als iemand zijn moeite deed om een ziel te behouden. Wie zielen vangt, is wijs. Daniel, die mocht er ook iets over schrijven. Eeuwen later, als je kijkt in Daniel 12, en dan hou ik het heel kort, maar aan het einde van een lange brief, Daniel is zeg maar het boek Openbaringen voor het Joodse volk, en uiteindelijk wordt in het boek Openbaringen er nog meer openbaringen toegedaan door de Heer. Maar in hoofdstuk 12 van Daniel, dan komt het boek tot een conclusie, en dan wordt er verteld dat aan het einde van de grote verdrukking, dan heb je de eerste opstanding, en dan heb je de verdrukkingsheiligen die opstaan uit de dood, die dus getuigenis van de Heer niet hebben verloochend, maar ook alle heiligen uit het Oude Testament. En dan lees ik even vers 3. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. De leraars nu, de leraars die zullen blinken. Dat zijn dus mensen die in het Oude Testament moeite hebben gedaan om mensen te vertellen van God en op het rechte pad te wandelen. Dat zijn mensen die in de grote verdrukking geprobeerd hebben om zielen die anders verloren zouden gaan, te vertellen dat ze in Jezus kunnen geloven en de werken moeten doen en vol moeten houden. Maar dat kan ook geestelijk slaan inderdaad op mensen die in die genadetijd, die nu al 2000 jaar gaande is, en Daniel wist daar niks van, het evangelie van Jezus Christus voor te houden, het woord des levens. En wat staat hier dan? Ze zullen blinken als de glans des uitspansels. Zoals ik net al zei, wij zijn als lichaam van Christus, horen wij te schijnen hier op aarde. Zoals de maan het zonlicht weerkaatst, zo hoort de gemeente het licht van Jezus te weerkaatst in deze aarde en mensen eigenlijk te verblinden. Of in ieder geval op te laten merken van, hé, daar loopt iets of iemand die iets anders is als wij. Wat bezielt diegene? Ik wil dat weten. En Daniel die profiteert er hier van. En straks in het duizend jaar rijk, waarin niet meer hoeft te worden geloofd, dan mogen ook dan de leraars, en dat is dan het Joodse volk, die dan de aarde mogen beheersen. En de gemeente woont dan in de Nieuw Jeruzalem, een heel ander verhaal. Maar die mogen dan ook de wereld volhouden, hoe ze mogen volhouden. Want ook in het duizend jaar rijk kun je ongehoorzaam worden en dan je leven verliezen. En dan mogen ze ook inderdaad de mensen leren wat ze moeten doen. En dat is ook zo in een nieuwe tijdperk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarin dan ook mensen moeten deugen en anders kunnen ze niet meer in het Nieuwe Jeruzalem komen. Maar dan lees je maar in Openbaring 21, 22. Heeft niks te maken met de gemeente, het gaat om de mensen die dan leven. De geredden in de genadetijd, dat zijn wij dus nu, in het hier en nu, weet dat hij of zij moet investeren in zaken van het eeuwige en niet van het tijdelijke. He, als je kijkt in 2 Korinthe 4, vers 18. Terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Alles wat belangrijk is voor de Heer, zijn zaken die uiteindelijk niet hier van materie zijn, die uiteindelijk zullen verdwijnen. Zelfs mijn lichaam zal hier zal niet blijvend zijn, want iets dat verderfelijk is, kan niet onverderfelijkheid aandoen. Dus straks in eeuwigheid krijg ik een nieuw lichaam. Alles op aarde zal vergaan. Het alleen dat voor Jezus wordt gedaan, blijft bestaan. Al het aardse zal verbranden. Dus wij leven in een cultuur en in een wereld hier in Nederland met heel veel spullen. Maar daar moeten we niet te veel aan hechten, want uiteindelijk kunnen we het toch niet meenemen. 2 Petrus 3 vers 10 tot en met 12 zegt immers, in een nieuwe hemel, nieuwe aarde wordt de hele oude wereld verbrand. Goed. Ooit is er een broeder geweest, broeder John Rice, die leefde van 1895 tot 1980. Die heeft ooit een hele mooie preek geschreven over 7 vormen van ongehoorzaamheid voor een christen die niet probeert zielen te winnen. Want dat was mijn thema hier. Wie zielen vangt is wijs. 7 vormen van ongehoorzaamheid voor een opnieuw geboren ziel die niet proactief probeert om iemand tot Jezus Christus te leiden. Ten eerste, zo iemand is schuldig aan het niet opvolgen van Jezus' laatste gebod hier op aarde. Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Daar zegt Jezus tot zijn discipelen vlak voordat hij naar de hemel gaat: maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Petrus en Johannes en die discipelen, die zouden niet tot het uiterste der aarde komen. Nee, dat waren de mensen die zij tot de Here leidden en die weer door die hen tot de Heer werden geleid. Dit gaat over het gebod aan de gemeente om een getuige te zijn van Jezus Christus. We zijn Jezus getuigen. We vertellen de wereld van Jezus Christus. En een niet getuigende christen, hoe dan ook, is in wezen een ketter. Hè? Paulus zegt tegen Titus, na 1 of 2 vermaning, wijs een kettersmens af. Dat gaat over een opnieuw geboren ziel met een ketterse leer. Ben jij opnieuw geboren en je zegt van ja, ik getuig niet van Jezus, want ik geloof dat alles is gepredestineerd. Die heb je. Ik heb ze zelf meegemaakt. Is geen Bijbelse leer. We hebben een actief gebod om proberen mensen te interesseren voor het evangelie van Jezus Christus. Ja, dat zijn allemaal eigen werken, werd mij ooit verteld. Ik was een jong broekie, ik was een jaar of 18. Ik was net tot geloof gekomen. En vlak daarna kwam ik dus een broeder tegen die heel veel evangeliseerde op straat. En toen vertelde mens mij in de gemeente, en dat waren waarachtig opnieuw geboren mensen: oh, ben jij die tegengekomen? Nou, niet veel op letten hoor, want dat zijn allemaal eigen werken. Dat is allemaal vlees. Dat is allemaal wetties en allemaal mooie woorden die ze gebruikten. Om verdikkie me, maar niet iets te vertellen van Jezus Christus aan de mensen om hen heen. En je hoort te getuigen. Tweede, een mens, een christen, die een opnieuw geborene die niet getuigt, toont weinig liefde voor zijn Heer Jezus Christus. Als je niet getuigt van Jezus Christus, dan is je liefde voor hem ook niet in orde. Als je gaat naar 2 Timotheus, 2 Timotheus, 2 Timotheus, voor Bijbelgelovigen een welbekende tekst, 2 Timotheus hoofdstuk 4, Paulus heeft dat verteld over hoe het aan het einde van de genadetijd eraan toe zal gaan. Dus de tijd waarin we nu leven. Het is allemaal afval, afval, afval. En dan zegt Paulus in 2 Timotheus 4 vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Hier weer een kroon die je kunt verdienen. In de Bijbel, in het Nieuw Testament, worden 5 kronen beschreven die een opnieuw geborene verdienen kan. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus de kroon der rechtvaardigheid, dat is zeg maar de kroon voor degene die Jezus lief heeft. Die kijkt naar Jezus en niet kan wachten om bij hem te zijn. En als je niet kunt wachten om bij hem te zijn, dan ben je dus iemand die waarachtig van Jezus Christus houdt. Ja, maar dat doen toch alle gelovigen? Nou ja, er zijn ook opnieuw geboren mensen die hebben ooit het aangenomen, omdat ze weten dat het waar is. En zo hebben ze dus het evangelie geloof en aangenomen, zo zijn ze behouden. Maar zijn met veel dingen bezig, behalve met Jezus Christus. En zit het er ook helemaal niet zo mee als er dingen gebeuren die Jezus Christus misschien schofferen of pijn doen. Maar iemand die van de Heer houdt, wil de Heer een plezier doen. Dat is een kenmerk van liefde. Je doet alles om hem een plezier te doen. En Paulus heeft dan ook gezegd in 2 Timotheus 4 vers 5, drie versen ervoor. Dan zegt hij tegen Timotheus, maar gij, wees wakker in alles. Hè, dus wees een oplettende, wakkere christen. Leid verdrukkingen. Want als je de Heer oprecht navolgt, dan zul je verdrukking leiden, staat in hoofdstuk 3 vers 12. Doe het werk van een evangelist. Oftewel, houd mensen het woord des levens voor. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Je hebt een dienst ontvangen van de Heer. Doe dat. Wees een trouw krijgsknecht van Jezus Christus. Derde punt. Een opnieuw geborene die niet getuigt is geen navolger van Jezus. Matthäus 4 vers 19. Matthäus 4 vers 19. Matthäus 4 vers 19. Waar de Heer al zegt tegen zijn discipelen, en het is nog, dan moet hij nog worden gekruisigd en opstaan uit de dood, maar dan zegt hij tegen zijn discipelen, hij zeide tot hen, volg mij niet en ik zal u vissers der mensen maken. En daarmee wordt bedoeld, uiteindelijk mogen jullie mensen vertellen hoe ze behouden kunnen worden. Tot aan het einde de wereld lazen we net in handeling 1 vers 8. En dat betekent dus dat zij dat weer doorgaven aan allerlei andere mensen om hen heen. Iemand die niet getuigt van Jezus Christus is niet een navolger van Jezus. En als je geen arbeider bent, oftewel een ander woord hier in het Nieuwe Testament is discipel. En je hoort een discipel te zijn. En discipelschap en redding zijn verschillende dingen. Je bent gered door het evangelie van Jezus. Fantastisch, je kan niet meer naar de hel gaan. Je bent opnieuw geboren. Maar dan ben je een discipel. Je bent een leerling. En een leerling wordt opgeleid en volgt zijn meester na. Wij volgen onze meester na. En onze meester Jezus heeft gezegd dat de wereld rijp is om te oogsten. En wij zijn arbeiders die worden uitgezonden in de wereld om te oogsten. En dan lees ik bijvoorbeeld even Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10 vanaf vers 1. En naar deze stelde de Heer nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht, 2 en 2 in iedere stad en plaats waar hij komen zou. Ook een heel gezond principe tegenwoordig. Als je de straat op gaat, ga in duo's, 2 aan 2. Hij zeide dan tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Daarom bidt de Heer des oogsters dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Dat is immers die wereld met een verdraaid en boos geslacht. En daar worden wij als opnieuw geboren ingestuurd. Maar we zijn daar om te oogsten. En een van de kenmerken van een gemeente, bijbelgelovige gemeente in deze Laodicea-tijd is dat je altijd praat over dingen die je kan doen. Normale, waarachtige dingen in een gemeente die je hoort te doen. Maar er is altijd te weinig mankracht. Vrouwkracht. Er zijn altijd te weinig handen om al het werk te doen. Want er is haast niemand meer in het gemeente van Jezus Christus. En ik heb dus over het lichaam van Christus, de opnieuw geborenen, die zin hebben om de Heer op een bijbelse, bijbelgelovende manier na te volgen. Als je kijkt in Johannes 4, vers 35, zegt de Heer tegen zijn discipelen, zegt gelieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn alreede wit om te oogsten. Nou, wij hoeven hier maar een straat op te gaan in Nederland en we hebben in al die mooie steden met allemaal mooi geconserveerde historische binnensteden en winkelpanden, hebben we allemaal mooie voetgangerszones waar je zonder vergunning mag gaan staan en het evangelie preken. Kun je oogsten? Kun je dus mensen het evangelie voorhouden? Ze maken zelf een besluit. Jij bekeert geen mensen. Mensen nemen zelf het besluit om zich te laten bekeren door het bloed van Jezus Christus, zijn evangelie. Maar jij mag ze het voorhouden. Want dat is inderdaad wel nodig. Mensen hebben soms een beetje hulp nodig om waarheid te vinden. En dan mag jij daar een rol in spelen. En vaak ziet de Heer wel de zielen lopen ergens in een stad, in een straat, in een land. En diegene weet niet waar die moet beginnen. Op internet. Op internet zegt iedereen wat anders hoe je gered moet worden. Ik was zelf zo iemand in 1986. Een jongen van 18 die al wist wat in de Bijbel staat is waar. Alleen, hoe moet ik de Heer nou navolgen? Hoe moet ik hem nou aannemen? Misschien was ik al gered hoor, want als klein kind op mijn 7e geloofde ik al van harte dat het evangelie waar was. Maar ik had geen idee hoe ik nou verder moest. En toen kwam ik iemand, een vriend tegen, die mij het evangelie uitlegde, mij meenam naar een gemeente. En zo heb ik de Heer aangenomen en ben hem gaan volgen. Want mensen worden ook niet voor niks voorgesteld in de gemeente of in de Bijbel als een schaap. En schapen zijn volgzame dieren. Als één schaap over de dam is, volgt de rest vanzelf. Maar een schaap neemt vaak geen initiatief, die wacht af. Een schaap zit te wachten tot iemand doet, vertelt wat er gebeuren moet. En dat is jouw taak. Geredde, jij mag mensen vertellen hoe ze gered kunnen worden door het bloed van Jezus Christus. Helaas leven we echter in tijden dat heel veel mensen daar niet eens meer van willen horen. Maar we zitten nog steeds in dezelfde genadetijd. Dit is nog steeds de manier om mensen te bereiken. Het evangelie van Jezus Christus, het woord des levens voorhouden. Vierde punt. Hij is niet verblijvend, verdragend in Christus. Een opnieuw geborene die niet getuigt van Jezus. Die is niet verblijvend in Christus. Je kan je behoud niet verliezen. Als je kijkt in Galaten 2. Galaten 2. Er zijn veel meer van die verzen. Ik vertel dat ik leg er altijd veel nadruk op, want heel veel christenen verliezen heel veel tijd door allemaal altijd maar bang te zijn dat ze naar een hel moeten als ze iets fouts doen. Maar daar kun je niet meer terechtkomen, want je bent opnieuw geboren door Jezus Christus. En Jezus is dan inwonend in jou. Als je kijkt in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Jezus leeft in de geredde. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. We zijn een deel van het lichaam van Christus. Terwijl de Heer in de derde hemel is, bij God de Vader, zijn wij ook geestelijk daar. God noemt dat een geheimenis. Hoe dat werkt, Joost mag het weten, maar zo werkt dat. En we kunnen nooit die relatie met de Heer verliezen. Wat we wel kunnen doen, met onze oude natuur, ons lichaam van vlees waarin we wonen, met onze ziel, zondigen voor onszelf leven. En wat je dan doet is de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest uitblussen. Oftewel, je raakt de Heer niet kwijt, maar je raakt je relatie met de Heer kwijt. De Heer die anders zo goed met je kan converseren en jou duidelijk maken wat je moet doen, door de schrift, door de Heilige Geest, valt stil. En je hebt steeds minder door wat de Heer nou eigenlijk van je wil. En als je voor jezelf leeft en je verblijft niet in de zaken van Christus en je getuigt niet aan mensen, want dat hoort er dus bij, dan verflauwt je relatie met de Heer steeds meer. De Heer die zegt in Johannes 15 vers 5, ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Maar als je relatie met de Heer steeds meer bekoelt, dan kan hij ook steeds minder met jou. Je kunt niet verloren gaan, maar je bent eigenlijk nutteloos. Vijfde punt. Een geredde die niet getuigt van Jezus Christus aan de verloren wereld, veronachtzaamt, negeert de heilige boodschap die hem is toevertrouwd. De Heer die gaf ons het evangelie. En evangelie betekent goed nieuws. En het is waarachtig heel goed nieuws. Het is het beste nieuws dat een mens horen kan. Een preker zei ooit van ja, het beste nieuws wat we ooit kunnen horen was een boodschap die van het kerkhof afkomt. Want zo ver is de mens gezonken. Een boodschap die van het kerkhof afkomt. Want in Matteüs 28 vers 6 staat, hij is niet, hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Oftewel, kijk naar het graf. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat graf is op een kerkhof. Dat vinden wij geen fijne plek. Het zegt iets over de aard van de mensheid. De Heer moest sterven, worden begraven en weer opstaan uit de dood. En dat heet het evangelie. En het is dus goed nieuws. En het goede nieuws komt van het kerkhof. Maar dat is ons toevertrouwd. Je bent opnieuw geboren en je snapt dus hoe je gered kunt worden. En dan mag je dat verder vertellen. Een geredde kan een mens vertellen wat te doen om gered te worden. Voorwaar, voorwaar, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, die is uit de verdoemenis, is uit de dood overgegaan naar het leven, staat in Johannes 5 vers 24. Ik vertel het hier uit mijn hoofd, net niet helemaal goed. Ik mis een paar woordjes, denk ik. Maar dat is onze taak. Dat is iets wat we graag willen doen. Want je loopt de hele dag op deze aarde rond en je kijkt naar al die zieltogende mensen die allemaal rechtstreeks op weg zijn naar de hel. En jij kan proberen daar iets aan te doen. Nederlanders zijn kampioen in het opdringen aan een ander van hun of zijn mening. We vinden altijd iets en we willen altijd graag dat een ander daarin meegaat. Zou je toch een opnieuw geboren Nederlander zijn? Dat zou toch de grootste evangelisatiekanon op aarde moeten wezen? Hebben we wel veel erin betekend in de wereldgeschiedenis, maar we zien het er niet meer zo in terug tegenwoordig. Terwijl we toch een nieuw mens zijn geworden. Als je kijkt naar Romeinen 6 vers 4, dan kunt u lezen, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. We zijn een nieuw leven begonnen. En in dat nieuwe leven willen we graag de Heer dienen. En doen we hem graag een plezier door iedereen om ons heen te vertellen hoe ze gered kunnen worden. Dat kan iedere opnieuw geboren broeder of zuster. Want de Heer geeft iedere geredde wat hij dragen kan, zegt de schrift. Het enige wat een geredde moet doen is een beetje vertrouwen schenken in de Heer. Dat het wel goed mag komen. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben gered in 1986, zoals ik al zei. En al jarenlang heb ik al geleerd hoe ik kan getuigen, hoe je mensen om je heen kan vertellen over Jezus Christus, het evangelie kan vertellen. Ik ben nooit hier in Nederland, of welk land dan ook in Europa waar ik ooit heb getuigd, aangevallen door mensen. Wel mensen gehad die schamper reageerden, een beetje spotten, een enkeling werd ze geïrriteerd of boos. Maar de meeste mensen hadden echt zoiets van, nou ja, leuk voor jou, maar ja, ik zal het eens onderzoeken. En zelfs een reactie als, goh, ik heb nog nooit iemand gehoord die me dat zo duidelijk heeft verteld. Ik kwam eens een keer een jongen tegen in de Herenstraat in Groningen. Die vertelde trots dat hij moslim was geworden, een Nederlandse jongen. Want hij zei, ik heb een paar vragen en ik kon nog nooit van mijn christelijke vrienden een antwoord op geven. Dat waren allemaal jongens die zaten in een charismatische gemeente. Hij kwam met een paar heel eenvoudige vragen, die kon ik heel duidelijk laten zien met de Bijbel in de hand en ik wees hem aan waar dat stond. Hij zei, dat heeft nog nooit iemand mij verteld. Kun je zien wat voor drama het is tegenwoordig in het lichaam van Christus met Bijbelkennis. He, dat kost ontelbare zielen het leven, zullen we maar zeggen. En die jongen bedankt me er vriendelijk voor. Ik zei, nou ben jij moslim geworden, hè? Had ik jou nu eerder gevonden, had jij dan nu een christen geweest? Ja, natuurlijk niet. Nou, ik betwijfel het, zeg ik. Ik betwijfel het. Denk er nog eens goed over na. Colossenzen 2 vers 12 en 13 zegt, zo doet dan aan, oh wacht even, verkeerde hoofdstuk. Colossenzen 2 vers 12, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloven de werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft, en heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vlezes, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Dus een gered mens, van diegene zijn alle misdaden vergeven. Zijn we een nieuw mens geworden. Een nieuwe start gemaakt. En dan wil je niks liever dan die boodschap die jij hebt gesnopen, die je hebt aangenomen, door te geven aan een ander. Want dat gun je toch ieder mens, gered worden. Eens ontvang je je eeuwigheid met een nieuw lichaam. Alles zal nieuw worden. Je mag iets vertellen aan mensen. Wees niet zoals die ene knecht in Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Vers 20. En een ander kwam. Het gaat hier om de gelijkenis van de ponden. En een ander kwam zeggende, Heere, zie hier uw pond. He, er waren andere knechten die hebben met die ponden hebben ze zaken gedaan en hebben dat pond vermeerderd. Die hebben dus winst gemaakt. Je ziet hier een beeld in van zielen tot de Heer geleid. Zie hier uw pond, het welk in een zweedoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komende had het zelf met woeker mogen eisen? We weten dat we allemaal als geredden ooit voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen en daarna begint je eeuwigheid pas. En je bestemming eigenlijk als geredde is om met de Heer over de nieuwe hemel, nieuwe aarde te regeren. Maar als je al je kronen hebt verspeeld door alleen maar voor jezelf te leven, dan mag je in het nieuwe Jeruzalem wonen, maar je bent je kronen kwijt. Want we weten dat wat de Heer ons beloofd heeft, staat geschreven, dus we zijn gewaarschuwd, we hebben geen enkel excuus. Het staat al duizenden jaren geschreven. En in die zin is Hij een strafheer, een strafmeester. Hij houdt ons aan zijn woord. Dus straks hebben we geen enkel excuus om te zeggen van ja, dat piedipiedipiedipiedipied, dat wist ik niet. We wisten het wel, alleen we hebben er gewoon maling aan gehad. Zesde punt van ongehoorzaamheid als een geredde niet getuigt aan mensen om hem heen. Hij is schuldig aan geestelijke moord. Oh, dat is een heftige. Als je kijkt naar Ezechiël hoofdstuk 3, de profeet Ezechiël, de Heer ontmoet hem. En dan zegt de Heer tegen Ezechiël, dan ga ik naar hoofdstuk 3 toe. Daar zo. Hoofdstuk 3, vers 18 en 19. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven. En waar gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Dus als jij willens en wetens een iemand niet waarschuwt, dan ben jij ook schuldig aan het bloed van diegene die verloren gaat, zegt de Heer hier tegen de Ezechiël. Doch als gij de goddeloze waarschuwt en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Dit is oud-testamentische doctrine voor een profeet, maar iemand als Paulus die hield diezelfde manier van spreken aan in Handelingen 20. Ga ik naar Handelingen 20. Paulus is op bezoek bij de gemeente te Efeze. Hij is er een bepaalde tijd, een aantal jaren, en leert die gemeente wat hij maar weet. En dan lees je in Handelingen 20, vers 26. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van jullie. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dus alles wat God mij geleerd heeft, heb ik aan jullie doorgegeven. Ik heb niets achtergehouden waarvan ik dacht van, daarmee word ik niet zo populair. Of dat gaat me geld kosten, of wat ik maar. Dat is een ziekte van voorgangers van deze tijd. Houden dingen achter die ze uit de schrift heus wel weten, maar ze zeggen het niet, want het kost hun kerkleden en dus inkomen. Maar even naar de wereld weer toe, de ongeredde wereld. Als jij opnieuw geboren bent en je ziet een ziel die nog nooit van het evangelie heeft gehoord, dan ben je mede verantwoordelijk voor een verloren ziel. Het kost je kronen. En dat zal je schande opleveren als je ooit ziet daar bij de grote witte troon waar de verloren zielen worden geoordeeld. Er wordt gekeken of de namen staan geschreven in het boek des levens. En die staan hier niet in. En het staat niet zo letterlijk in de schrift hoor, maar als wij daar getuigen van mogen zijn, kan ik me voorstellen dat een verloren ziel op allerlei manieren nog probeert verhaal te halen om zichzelf of haarzelf schoon te praten. En dan zal wijzen naar die ene broeder of zuster die altijd maar de mond heeft dichtgehouden. Terwijl diegene tijd heeft gehad om het evangelie uit te leggen. Eigenaardig hoe dingen gaan, hè? Soms zijn er mensen die zijn gered en die kennen familieleden, die kennen vrienden, die kennen mensen op de werkvloer, die kennen mensen in de straat, 1 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar. En ze weten allemaal wel van, oh, die ene persoon is kerkelijk. Maar die persoon zal hen nooit vertellen van, weet u wel dat ik in Jezus Christus geloof? Ja, 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 je bent een christen, hè? Ja, en, maar weet u wel wat het betekent? Dat betekent dat ik mijn vertrouwen stel op het evangelie van Jezus. Die is gestorven voor mijn zonde, begraven en opgestaan uit de dood. Alle bewijs is daar, het staat allemaal beschreven in de Bijbel. En daardoor ben ik een vernieuwd mens geworden. Verzegeld met de Heilige Geest. Al mijn zonden zijn mij vergeven. Ik heb nu eeuwig leven ontvangen. Ik heb zekerheid van behoud. Ik weet dat ik straks bij de Heer ben. Ik kan niet wachten tot ik er ben. En ik gun het u van harte om dat ook aan te nemen. Er zijn mensen die dat altijd voor zich weten te houden. Ik ben ooit bij een begrafenis geweest van iemand en dan moest ik spreken. En er was mij verteld inderdaad van, kun jij gaan preken op die begrafenis? En daar zat de hele familie. En een groot deel van die familie was rooms-katholiek, van huis uit of helemaal niets. En ik leg het evangelie uit aan die mensen. Ik vertel die mensen inderdaad dat diegene die overleden was, opnieuw geboren was in Jezus Christus. En zo een nieuw mens was geworden. En op het sterfbed nog had getuigd, ik heb de wedloop gelopen. En getuigenis gaf van rots was vertrouwen in het evangelie van Jezus Christus. Nou, dan heb je de begrafenis. En dan heb je dan de koffietafel met een plakje cake. En dan komen mensen bij je, de fatsoenlijke mensen die je dan komen bedanken voor de prediking. Die geloven er niks van, maar ze doen het uit fatsoen. Dat zijn fatsoenlijke mensen. En er was één bij die zei van, goh, dat hij vertelde dat diegene zo'n vurig christen was. Ik heb diegene jarenlang gekend, tientallen jaren. Ik heb nooit geweten dat diegene gelovig was. Dat is volgens mij een van de ergste dingen die jou kan verteld worden als jij een gered christen bent hier op deze aarde. Dat jij wordt begraven en er zijn mensen die zitten daar bij die begrafenis en die zitten vol verbazing te luisteren van, hè? Was diegene gered? Was diegene van de kerk? Nou, daar heb ik nooit iets van gemerkt. Als ik een vieze mop vertelde, rolde diegene het hardste van het lachen onder de tafel. Oh, dat is wel een heel uiterste trouwens, maar dat zijn niet dingen waar je trots op bent. Als je iemand nooit vertelt hoe iemand gered kan worden, dan ben je schuldig aan geestelijke moord. Ik ben zelf niet een van de meest welbespraakte mensen als ik onder onbekenden ben of mensen waar ik niet weet waar ik het over moet hebben. Ik ben vrij introvert. Maar ik heb zelf wel geleerd, ook op de werkvloer bijvoorbeeld, ik heb er ook een baan bij, dat mensen heel vaak de naam des Heren ijdel gebruiken. En die noemen dan de naam van Jezus Christus in een bepaalde uitroep. Dan is er wat misgegaan en dan roepen ze de Heer zijn naam uit. En dan zeg ik van, nee, die heeft het niet gedaan. Hè? Wat? Oh ja, ik mag niet vloeken van jou. Nou, niet van mij. Je doet het tot je eigen schade. En dan happen mensen. En dan heb je een mooie aanleiding om iets te vertellen over het evangelie van Jezus Christus. En mensen geven je vaak wel een kans hoor. Want de eerste keer, mensen zijn toch in het algemeen toch altijd aan het zoeken naar iets dat waar is en hen een uitweg biedt voor een eeuwige dood uit een hel. Alleen als ze dan dat evangelie horen, ja, dan komt de hele wereld erop en af en dan zijn ze bang dat het de prijs te groot is en dan willen ze er niks van weten, helaas. Maar de meeste mensen zijn toch altijd wel nieuwsgierig naar het evangelie van Jezus Christus. Oké, laatste. Vorm van ongehoorzaamheid voor een opnieuw geborene die niet getuigt van Jezus Christus aan een verloren wereld. Je bent een dwaas. Spreuk 11 vers 30 die we net hebben gelezen, daar zegt Salomo, schreef Salomo, en wie zielen vangt is wijs. Dit is dus geen wijze situatie als je nooit mensen vertelt van het evangelie van Jezus. Het is een opdracht die de Heer aan ons heeft gegeven en het is dus een dwaze zaak als je dat niet doet. Kom nooit in de situatie, als het een beetje kan, van 1 Korinthe 3 vers 15. En dan blader ik daar naartoe. Ik heb net die tekst aangehaald, 1 Korinthe 3 vers 8 tot en met 16. Over dat je voor de Heer aan het werk mag. Je kan je behoud niet verliezen, want je bent opnieuw geboren. Maar je verdient goud, zilver, kostbare gesteenten of hout, hooi en stoppelen. En dan staat er in 1 Korinthe 3 vers 15... Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zoals door vuur. Het gaat hier niet over de hel. Het gaat erom, iemand wordt als opnieuw geboren mens voor de rechterstoel van Christus. En dat kunt u vinden in 2 Korinthe 5 vers 10, als u dat niet weet. Waarin je wordt geoordeeld door Jezus Christus over de tijd die je als opnieuw geboren hebt geleefd. Over je daden als opnieuw geborene. Daarin word je dan beoordeeld hoeveel je voor de Heer hebt gedaan en wat je voor jezelf hebt gedaan. En wat je nooit hebt beleden als zonde bij de Heer, want het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Die werken zullen als verbrand worden, staat hier in een gelijkenis. En dan leid je schade, want je verliest kronen. Maar zelf zul je behouden worden. Je kan je behoud niet verliezen. Maar het is een dwaze zaak als je in die situatie terecht bent gekomen. Oké, preker, je hebt me overtuigd. Ik weet heus wel dat ik moet getuigen en ik weet ook wel dat ik mensen moet vertellen van Jezus Christus. Maar ik weet niet hoe ik dat doen moet. Nou, ten eerste, lees veel schrift en ga ermee om. Als een schrift je overtuigt, wordt je geweten ook steeds sterker om iets voor de Heer te doen. En dan heb je ook steeds minder excuses om maar stil te blijven over de Heer. Maar als je bijvoorbeeld in heel veel situaties niet weet hoe je met iemand over het evangelie kan praten, want vertrouw me, een persoonlijk getuigenis is het allerkrachtigst. Je zit met iemand op het werk te praten, of met je familie, of je zit met iemand in de trein en je raakt in de praat. Dan kun je iemand het evangelie vertellen. Eén op één, dat heeft vaak het meeste effect. Je geeft een kort getuigenis hoe je tot geloof bent gekomen, hoe je was voor je redding en hoe je bent geworden na je redding. En wees wijs, heb een paar tractaatjes bij je, dat je iets te lezen kan aanbieden wat mensen nog verder kunnen onderzoeken. Maar als je zegt, ja, ik ben heel erg verlegen, nou, daar kan ik wel wat mee, want ik ben ook een schuchter, introvert mens. Bij onbekende mensen ben ik niet zo makkelijk aan de praat. Wat dan helpt, ga straatpreken. Want je loopt ergens op een straathoek in Nederland en je vertelt het evangelie aan mensen, dat kun je gewoon aanleren, en dan neem jij het initiatief. Jij vertelt de mensen het evangelie en geïnteresseerden komen naar jou toe en de mensen die het niks schelen kan, die lopen wel door. Maar dan heb je dus een gesprek. Ik had de gelukkige situatie dat toen ik voor het eerst ging straatpreken, dat was rond 2000, toen de allereerste keer was in Leeuwarden en vlak daarna in Groningen. En Groningen is wel een stad met, weet ik veel, het loopt nou geloof ik naar 300.000 inwoners, ergens zoiets. Maar je komt altijd bekenden tegen als je in die binnenstad staat. Ik werk voor een organisatie, een hele grote organisatie, waar je op de werkvloer niet hoort te getuigen. Maar je komt altijd mensen tegen, als je op straat staat te getuigen, die je dan, hè, vaak doe je dat op zaterdag, en vaak na het weekend kom je die mensen tegen op je werk. Stond jij er nou zaterdag daar op straat? Ja. Goh, wat bijzonder zeg. En wat flink ook dat jij dat durft. Nou, alle eer aan de Heer, maar zo bijzonder is het niet. Ik heb jullie een belangrijke boodschap te vertellen. En dan heb je een gesprek met iemand. En dat zijn vaak hele waardevolle, bijzondere gesprekken. Iemand die een bloedhekel aan je heeft en het echt niet kan uitstaan, die gaat na het weekend niet met jou in gesprek. Nee, die ontloopt jou. Dus als je echt niet weet hoe je een gesprek moet beginnen, ga straatpreken. Of heb een tas vol tractaatjes en leg overal tractaatjes neer. In een telefooncel heb je niet meer tegenwoordig. Er zijn allemaal plekken waar je een tractaatje kunt achterlaten. In een winkelwagentje, in een treincoupé, noem maar op. En iemand kan zo het evangelie tot zich nemen. Maar probeer te getuigen. Wees daarin geen dwaas. Je mag dan misschien als opnieuw geborene zijn beïnvloed hier in Nederland door het protestantisme. Heel veel protestantse stromingen. Gereformeerden, hervormden, die hebben allemaal in meerdere of mindere mate last van predestinatie ideeën, dat alles is voorbestemd. Ik ben als gelovige zo groot gebracht, begonnen tussen een aantal christenen die allemaal in een protestantse gemeente waren begonnen en helemaal vol waren dat alles was voorbeschikt. Al voor de schepping had God al de zielen bestemd die mochten worden behouden en de zielen die mochten worden verloren gegaan. En daarom had evangeliseren helemaal geen zin. Maar dan zouden dus al die tientallen plekken in het Nieuw Testament helemaal geen zin hebben. En dat is een raar idee natuurlijk. Je mag wel vol zitten met Rooms-Katholieke ideeën of charismatische ideeën. Dat mag je allemaal hebben beïnvloed. Of wereldse ideeën, hè, ideeën van de wereld zo van... werkt het? Levert het veel succes op? Levert het veel zielen op? Nee, je moet wettig strijden, zegt de Heer in Timotheus' brieven. Je moet het doen op de manier die de Heer je gegeven heeft. En we leven nog een keer in tijden nu dat heel veel mensen schouderophalend doorlopen als je het evangelie vertelt. Maar je mag het vertellen. Je mag dan zijn beïnvloed door allerlei ideeën uit valse leringen uit deze wereld. Maar de Bijbel... Maar naar de Bijbel blijft het een feit dat we hier zijn om voor de Heer als een discipel te werken en te getuigen. En dan sluit ik af met als laatste 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9, vers 16 en 17, waarin Paulus dan, een van de grootste christenen die er ooit is geweest, zegt, 1 Korinthe 9, vers 16 en 17, 1 Korinthe 9, 16 en 17, want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Ik hoef me niet op de borst te kloppen dat ik mensen het evangelie vertel, zegt Paulus, want de nood is mij opgelegd. Vanuit mijn innerlijk komt de drang om mensen dat te vertellen, want ik wil niet dat ze verloren gaan. Ik ben een vernieuwd schepsel geworden. De Heilige Geest woont in mij. Ik ben een deel van het lichaam van Christus. Ik heb een nieuw gemoed en met het hele nieuwe denken zie ik overal verschoppelingen en verlorenen die het nodig hebben het evangelie te horen. De nood is mij opgelegd. Ik kan mijn mond niet houden. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Oh, als ik dat toch niet doe, wee mij. Het gaat me gewoon kronen kosten als ik bij de Heer ben. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Doe ik het van harte, zegt hij dus, zo kan ik loon ontvangen van de Heer. En later zegt hij dan van ja, maar daar is het niet om te doen. Ik doe het gewoon omdat het moet. Indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Dan zegt de Heer straks, kom binnen mijn trouwe dienstknecht en... Je komt er voor de rechterstoel en dan zegt hij van, je hebt veel goud, zilver en kostbare stenen verzameld. Want wie zielen vangt is wijs. Dat is een hele wijze investering om straks voor de Heer te verschijnen. Maar dan staat er een punt komma in vers 17. Maar indien onwillig, hè, je wil niet getuigen. Je hebt wel afgesproken met een paar broeders en zusters om dan en dan een keer de straat op te gaan. Maar je doet het liever niet. En elke geredde die getuigt en evangeliseert op straat heeft wel eens momenten dat hij het niet zo graag doet. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Je doet het van harte of je doet het met tegenzin. Het evangelie vertellen aan mensen, dat is jou toevertrouwd. Dat is een taak die je hebt te doen. Dat hoort bij je taakomschrijving. Ik heb een baan waarin van mij wordt verwacht dat ik die en die dingen uitvoer. Daar ben ik leidinggevende en dan moet ik zorgen dat die afdeling die ik moet doen, dat dat goed verloopt. Dat is mijn taakomschrijving. Iedereen snapt dat. Iedereen op school snapt, een leraar moet proberen de kinderen iets bij te brengen. Dat is zijn taakomschrijving. Iedereen snapt dat. Een generaal moet proberen zijn legers te laten overwinnen in een oorlog. Iedereen snapt dat. Wat voor beroep je ook maar doet, wat je ook maar doet, je snapt dat je dat moet uitvoeren, dat jou is toevertrouwd, waar je loon voor ontvangt. Het lichaam van Christus mag in die situatie dus mensen vertellen hoe ze gered kunnen worden. Hen het evangelie van Jezus Christus voorhouden. Dat hoort bij onze taak. Dat is ons toevertrouwd. En doe je dat nou graag of niet graag, het hoort er nog een keer bij. Dat hoort bij je taakomschrijving. Of je dat nou leuk vindt of niet. Wees wijs en probeer zielen te vangen.